Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 21, de versen 1, 2 en 4. Johannes de Heer 21. Ere zij aan God de Vader. 1, 2 en 4. Het volgende lied is 349, de versen 1, 4 en 5. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. 349, 1, 4 en 5.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorzang is 586a. Alle drie de verzen. Blijf bij mij, Heer, want de avond is erbij. 586a. Goedemiddag, allemaal heel hartelijk welkom. En in het bijzonder onder broeder Schoorstra. We wensen je God zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Meta, dankjewel dat je ons weer ook begeleiden met de zang. Mocht u hier voor het eerst zijn, dan hopen we dat u zichzelf thuis voelt. Volgende week hoop voor te gaan onder broeder Ab Kolberg. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. We hebben vandaag weer de maandelijkse boekentafel. Daarachter staat Kenna Schipper, die je met raad en daad bij kan staan. En op de boekentafel ligt ook de nieuwe Israëlkrant. Ook die kunt u meenemen. We zullen voorbeden doen voor het volk Israël, voor de gegijzelden en families. We hebben nog kaartjes met foto's van gegijzelden. Als iemand die mee wil nemen voor een persoonlijk gebed te gaan voor die personen, neem ze mee. Kan geen kwaad, zou ik zeggen. Na de dienst is er ruimte voor koffie en thee, en ruimte voor een goed gesprek. Ook na de dienst staat op de tafel een bus waar je de collecte in kunt doen. Ook van harte bij u aanbevolen. Ik wil u voordat ik het dienst overdraag nog een tekst voorlezen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik een bordje bloemen weggeven. die zijn voor Karel en Grietje de Roo. Hadden we genieten. De tekst komt uit Jozua 1, vers 9. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u. Bij de dienstoverdraging gaan we zingen, lied 96, de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste na. En indien mogelijk doen we dat staande, 96. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser.
Lieve broeders en zusters, dat klinkt goed. Fijn dat ik hier vanavond mag zijn. En Rijk die zei het al speciaal dat, maar ik denk dat u speciaal bent. Hè? En dat u hier bent, jong en oud. Zullen we deze dienst bij God onze Vader brengen in gebed? Liefdevolle Vader, dank u wel dat we mogen samenkomen in die heerlijke naam van de Heer Jezus Christus. Dat we met alle gelovigen van alle eeuwen mogen bidden dat onze hulp is van die ene God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die ons heeft geschapen en die ons heeft gewild. Geprezen zij zijn naam. En we mogen elkaar begroeten in de naam van de Heer Jezus. In de zekerheid van het geloof. Dat Hij in ons midden is en wil zijn door zijn geest en zijn woord. Halleluja. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Liefdevolle Vader, dank dat we u mogen zoeken ook deze middag. Dat we u mogen danken en mogen bidden. Dat we in vrijheid samen mogen komen. Dat we met elkaar mogen zingen, met elkaar mogen bidden. Met elkaar uw woord mogen openen. En dat u ook in onze tijd nog dezelfde God en Vader bent. De onveranderlijke, de levende God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Met heerlijke beloften die ook wij mogen meemaken. Als we tot geloof zijn gekomen. Dat u onze ogen opent voor uw vaderhart. Voor uw liefde en genade. Voor het heil wat u hebt gegeven in de Heer Jezus. Wat een rijkdom is dat. Als je uit de huizen mag komen om die Here te ontmoeten. Om zo als gemeente samen te komen. Vader, er gebeurt zoveel in deze wereld. Wat is het nodig dat we volhardend blijven bidden. Dat we op de knieën u blijven zoeken. Elke dag. En ik denk dat velen, misschien, ik hoop allen, dat ook doen. Dat ze u zoeken, dat we u zoeken. Op de knieën in de tijd van stilte. In de verborgenheid. Maar we mogen dat ook in de gemeente doen. En dan gaan onze gedachten uit naar uw volk Israël. Naar uw oogappel. Onze gedachten gaan uit naar hen die zoveel moeten lijden. Vader, erbarm u. Het is dagelijks ons gebed. Erbarm u. Wees barmhartig over uw volk. Dat nog velen tot geloof mogen komen. En hun heil mogen zoeken bij de levende God. En niet bij andere goden, andere oplossingen. We bidden voor de mensen die daar in nood zijn met verdriet. We denken aan hen die gegijzeld worden. We kunnen niet beseffen wat ze moeten meemaken. En al die familieleden, die kinderen, ouderen, familieleden zijn kwijtgeraakt. Erbarm u, Vader. Wees genadig. Geef troost. Wie anders dan u alleen kunt troosten. U hebt woorden van eeuwig leven. U hebt uitzonderlijke kracht. U bent de schuilplaats, we hebben het gezongen. Erbarm u, Heer. En dat bidden we ook voor uw vijanden. Mogen ze tot inkeer komen. Mogen ze knielen voor de Heer Jezus. Voordat het te laat is. Mogen ze de Zoon gaan kussen, Psalm 2. Voordat ze omkomen. Mogen ze roepen tot u in het nood. Met hun ziel. Het zijn ook mensen. Geschapen door u. Levende zielen. Ook tot hen zegt u, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze. Maar veel eer dat hij zich bekeert. Vader, dat is ons gebed. In al die oorlogen, in al die haat, bidden we dat er verbroken harten mogen komen. Wat is er een leed in het grote, wat is er een leed in het klein? Wat kunnen mensen elkaar veel aandoen? Wat is er een oorlog, wat is er een haat, wat is er een liefdeloosheid? Maar waar een verbrijzeld hart is, daar woont u. U woont bij hen die uw naam vrezen. Dank u, Heer, ook vanavond. Waar een hart is dat open staat voor u, daar kunt u werken. Daar kunt u doen wat u graag wilt doen. Het leven van de Heer Jezus openbaren. Mag dat in onze levens toch plaatsvinden. Dat het heil meer en meer naar buiten mag komen, ook in ons leven. In onze wandel, in onze woorden, in ons doen en laten, in onze omgang met elkaar en ook in deze wereld. Vader, dank u wel. Zo willen we deze dienst van harte bij u aanbevelen. Ook als we uw woord gaan openen, bidden we, wilt u ons zo alle vullen met uw geest die we hebben ontvangen. Dat het woord van u in onze harten mag landen. En zijn werk mag doen. Tot eer en glorie van uw naam. Dank u wel, Vader. Dat bidden we zo in de naam van de Heer Jezus. Amen. Voordat we het woord gaan openen, nog dat prachtige lied. Ik heb het vanmorgen ook laten zingen in Alkmaar, maar dat was niet zo'n succes. Want men kende het lied niet, maar ik denk dat men het hier wel kent. Daar ga ik van uit. We hebben een voortreffelijke organiste, dus dat moet goed komen. Johan de Heer 2. Aanschouw, aanschouw het Lam van God. Ja, dat weet ik. Ja, oké. Okay. We zijn zo goed bezig. Geen goed hoor. Nou, ik probeer wel eens een nieuw lied. Dat begrijpt u. En dan zoek ik het op. In het Engels. En dan denk ik. Ah, dat gaat wel redelijk. Dus dan heb je goede moed, hè. Zo gaat dat. En dan zet ik jou weer voor het blok, hè. Ja. Zeg, als je Rennie komt, kom ik niet weer. Ja. Lieve broeders en zusters, deze middag, avond, willen we een gedeelte lezen uit het boek eerst van Prediker. Prediker hoofdstuk 12. En ik ga het over een heel moeilijk onderwerp hebben. Ja. En dat staat direct al in hoofdstuk 12. Als we lezen vanaf vers 1, hoofdstuk 12. Job, psalmen, prediker, hooglied. U kent het. Ik ben ook blij dat hier wat jeugdigen zitten. Dan staat er zo mooi in vers 1. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult, ik vind er geen vreugde in. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken terugkeren naar de regen. Op die dag, wanneer de bewakers van het huis zullen beven en de sterke mannen zich zullen krommen, de maalsters ophouden, omdat ze met weinigen zijn, en zij die door de vensters kijken, verduisterd worden. Wanneer de beide deuren naar de straat gesloten worden, het geluid van de molen verzwakt, men opstaat bij het geluid van de vogels, en alle zangeressen neergebogen zullen worden. Men ook gaat vrezen voor de hoogte, en er verschrikkingen zijn op de weg. De amandelboom gaat bloeien, de sprinkhaan zichzelf tot last wordt en de kapperbes niet meer helpt. De mens gaat immers naar zijn eeuwig huis. Rouwklagers doen de ronde in de straat, voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzelt. De kruik bij de bron stukgebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzelt. Het stof terugkeert naar de aarde zoals het was. En de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Een en al vluchtigheid, zegt de prediker. Alles is vluchtig. Overigens, prediker was een wijze. Voortdurend onderwees hij het volk in kennis. Hij was opmerkzaam en onderzocht. Hij stelde vele spreuken op. Prediker zocht aangename woorden te vinden. Het geschrevene is oprecht, woorden van waarheid. De woorden van wijze zijn als prikkels en als spijkers, diep ingeslagen door meesters in het verzamelen. Ze zijn gegeven door één herder. Wat daarbovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er komt geen einde aan vele boeken te maken. En veel studeren vermoeit het lichaam. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. En dan wil ik met u nog lezen uit Handelingen 17. Handelingen 17. Paulus is op de Areopagus. En dan zegt hij het volgende. Vanaf vers 23. Misschien eerst 22, misschien nog beter. En Paulus, die te midden op de Areopagus, op Areopagus stond, zei: mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de hemel, of die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijke geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van God geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en de gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man, die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Nou, ik heb voor u een PowerPoint gemaakt, maar die kunnen we niet zien. Jammer, hè? Prediker, als onderwerp van vanavond, het ware recht is in aantocht. Het ware recht, het ware oordeel, het ware gericht is in aantocht. Het bijzondere van het boek Prediker is dat het zo'n realistisch boek is. Alles is ijdelheid. Hè? In de oude vertaling, zal ik maar zeggen, op de MBG-vertalingen. En hier is het vertaald met alles is vluchtig. Het glipt zomaar door je handen. Er is zo weer een dag voorbij. Je hebt iets gepresteerd en het is weer weg. En dat is ook aan het einde van het boek Prediker wat hij ons meegeeft. Hij zegt, ook al ben je jong, je moet goed realiseren, het blijft niet zo. Mijn vader zei het al. En mijn vader zei al, wat gaat de tijd snel? Waar is de tijd gebleven? Nou, wat hoor je dat vaak? Het is allemaal, het glipt door je vingers. Net zoals de wind. En het is zo realistisch dat de prediker ook tegen de jeugd zegt, denk aan je schepper in je jeugd. Hij zegt eigenlijk daarmee ook, je mag dan genieten van je jeugd, op een goede manier. Maar wel aan de hand van de Heere. Want er komen kwade dagen. Nou, misschien zijn er straks een aantal broeders of zusters die zeggen, ik zal je iets vertellen over de kwade dagen die ik op dit moment meemaak. Ik weet nog, mijn twee oude tantes, ze zijn al lang niet meer op aarde. En mijn vrouw had het er laatst nog over. Dan kwamen ze met hun twee rollators. Ze waren dik in de 80. En dan kwamen ze bij ons het oude jaar uitzitten. Want we hielden van hen. Dus dan kwamen ze zo aan. Niks mis mee. Ik kijk daar doorheen. U ook. Want als je de Heer Jezus kent, ben je een nieuwe schepping. We kennen niemand meer naar het vlees. Dacht ik toen ik hierheen reed. We kennen niemand meer naar het vlees. Heel veel mensen die hebben het altijd over het oude. Maar we kennen niemand meer naar het vlees. We zijn immers kinderen van God geworden. Maar de kwade dagen. Dat het zicht niet meer goed is. Dat het gehoor niet meewerkt. Dat je spieren pijn doen. Dat je tegen de dag opziet. En dat je blij bent dat de dag weer om is. Dat je eenzaam bent. Dat zijn de kwade dagen. Of dat je een ziekte met je meedraagt. De jeugd weet dat ook. Alleen je staat er niet altijd bij stil. En het is maar goed ook. Want als je nu al bij over 50 jaar stil zou moeten staan. Ik weet niet. Dan heb je niet veel vreugde. Maar daarom zegt prediker ook. Gedenk de schepper in je jeugd. Als ik achterom kijk. En ik kijk even naar de jeugd. Dan denk ik wel eens. Heren, wat hebt u mij voor veel dingen bewaard. Wat hebt u voor mij voor veel dingen bewaard. Voor de zonde. Voor de onreine dingen. Toen ik militair was. Toen kwam ik met een wereld in aanraking. Daar lusten de honden geen brood van. En ik wist niet precies wat ik zou willen worden. Toen zei ik tegen mijn vader, misschien blijf ik wel in militaire dienst. Ik was nogal een sportman. Ik denk, dan kan ik daar wel instructeur worden. Nou, ik was er nog niet zo lang. Toen had ik het al, zat het me altijd zo. Suipen en vrouwen. Dat deden ze daar. Nou, ik denk, als dat het leger is van Nederland, dan hoef ik daar niet te zijn. En zo word je voor heel veel dingen bewaard. Ik ken jonge mannen, die kregen een soldij, en dat was toch redelijk. Dat soldij raakte op, en ook het spaargeld ging er achteraan. Zo werd er gesopen. En feest gevierd. Nou, het was geen feest. Het is helemaal geen feest. Maar de Heere heeft me toen al gelukkig, prijs de Heer. Niet omdat ik zo'n beste ben, totaal niet. Maar dat weet de Heer, maar hij heeft me voor bewaard. Daarom zegt prediker ook, jeugd, denk erom, denk aan je schepper. Hou hem in gedachten, want hij wil je voor heel veel dingen bewaren. En dat is zo mooi. Je kunt je nog zo inspannen. En heel veel sportscholen menen dat, die hebben die illusie. Als je maar genoeg sport, blijf je eeuwig jong. Dank je de koekoek, zeggen wij in Friesland. Zo is het niet. En dan kun je Arie Boomsma heten, maar dan lukt het ook niet. Want het haalt je allemaal in. Je kunt de eeuwigheid niet wegdrukken. Je kunt niet zeggen tegen de dood, ga maar eventjes zitten, ik heb nu even geen tijd. Ik ben nog druk bezig. De realiteit haalt je in. En dat is zo mooi, die levensles aan het einde van het boek. Is zo mooi. Vrees God en houd u aan zijn geboden. Houd u aan het woord van God. Nou, wat is dat moeilijk in onze tijd. Om God te vrezen, terwijl zoveel kerken dichtgaan. De Bijbel niet meer wordt geopend. De Bijbel niet meer wordt onderwezen. Wat is dat moeilijk. En terwijl er allerlei dingen op je afkomen. En die saaie Bijbel. Ja, hoe moet die mijn leven nu verrijken? Nou, dat kan alleen maar als je de Heilige Geest hebt ontvangen. Als u hier zit, als jij hier zit en je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan weet je hoe belangrijk de Bijbel is. En dan ben je blij. Je zegt, Heer, dank u. Het gaat alle telefoons te boven. En mijn carrière. En alles wat er maar in deze wereld is te koop. Gaat niets boven uw woord uit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Dus die oproep is niet voor een specifieke groep. Voor alleen mensen in Veenendaal, maar voor heel Nederland en voor de hele wereld. Het geldt voor iedereen. Waarom dan? En dan komen we bij ons onderwerp. Er staat zo duidelijk. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. In het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Een woordje gericht is iets anders. Een ander woord voor in het oordeel. God zal alles brengen in het oordeel. En misschien zegt u, oh, oeps, word ik dan geoordeeld? Ik wil u eens meenemen naar Johannes 3. Johannes 3. Een hele bekende tekst en hoofdstuk. Er staat in vers 17 van Johannes 3. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Waarom is de Heer Jezus gestuurd? Om de wereld te veroordelen? Nee. Maar om die wereld te redden. Dat is de bedoeling. Maar nu komt het probleem. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dus als jij vanavond zegt, ik geloof in de Heer Jezus, dan wordt dat woord van prediker dus niet waar. Ik zal me zo meteen uitleggen hoe het wel zit. Maar dan wordt u niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Iemand die niet gelooft, blijft onder het oordeel van God. Waarom dan? Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Wij hoeven niet te oordelen over mensen. Dat is aan God. God weet precies wat er in iemands hart is. Jong, oud, God weet het. God is rechtvaardig, daar hoeft u geen moment over te twijfelen. In Dokkum hadden we, afgelopen week was daar een pastoor en die vonden ze dood in huis. Plotseling overleden. Paul Verheyen. Moet ik oordelen over die man? Komt mij niet toe. Dat is aan God. Moet ik oordelen over de buren? Dat is aan God. Ik vertel hen het evangelie wel natuurlijk. Dat is wat anders. Maar wat zij gedaan hebben, of op het laatste moment hebben gedaan, dat is aan de Heere. En hier staat het, het gaat dus om geloof. De Heere moet in iemand geloof zien. En het geldt ook voor mensen die misschien het evangelie nog nooit hebben gehoord. Dan is het ook aan God. Hoe is het dan met het geweten? God die kent het hart. God weet wat in het hart is. Er is bij God geen enkele onrechtvaardigheid. Hoeft u nooit aan te twijfelen. Maar het is heel duidelijk. Als iemand bewust de Heer Jezus afwijst. Zegt de Bijbel. Dan blijf je onder het oordeel. Zometeen gaan we eens ontdekken wat dat oordeel dan is. Het oordeel. Ik zei al tegen u, iemand die tot geloof is gekomen, wat hier ook staat, komt dus niet in het oordeel. Er zijn in de Bijbel, is sprake van verschillende oordelen. Er zijn verschillende oordelen, verschillende rechtszittingen. Dat heb je ook in Nederland. Kantonrecht. Heb je? Noem nog eens wat recht. Wat zeg? Strafrecht. Dus je hebt allerlei soorten recht. En dan kun je ook nog naar hogere regionen, kun je uiteindelijk naar het Europese recht. Misschien ga ik daarheen met mijn hele zaak. We zullen het zien, dat is wat anders. Niet belangrijk. Het Europese recht. Maar in de Bijbel heb je ook sprake van verschillende rechtszittingen. Als u in het Nieuwe Testament, dan gaan we nog niet even naar Handelingen, dan gaan we naar de eerste Korinthebrief. Dan vinden we onder andere daar ook een rechtszitting. 1 Korinthe 3. Er staat zo prachtig mooi, gaat het over het bouwen vanaf vers 10. En dan zegt Paulus het volgende, 1 Korinthe 3 vers 10. Overeenkomstig de genade van God, zegt Paulus, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Wat is het fundament? Dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat hebben de apostelen gelegd. En een ander die moet daarop bouwen. U bouwt op het fundament. En dan zegt hij het volgende. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Wat bouw je op het fundament? Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Dat is het fundament. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Dat zijn allemaal materialen waar je mee kunt bouwen. Zometeen leg ik uit wat dat betekent. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Als u nu de vinger even houdt bij 1 Korinthe 3. En u slaat met mij op Romeinen 14. Daar gaat het over de verdraagzaamheid, de onderlinge verdraagzaamheid. Daar is ook nogal wat aan de hand in de gemeente van Rome. Maar dan zegt Paulus het zo mooi in hoofdstuk 14. Als we anderen oordelen. Als het gaat om vlees of een dag of weet ik het wat. Waar we elkaar niet over kunnen veroordelen. Dan zegt hij in vers 10, hoofdstuk 14 vers 10. U echter wat oordeelt u uw broeder of ook u wat minacht u uw broeder. Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik lees, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Oftewel, een gelovige wordt gesteld voor de rechterstoel van Christus. Niet voor de oordeelstroom, waar ik straks iets over zal zeggen, maar voor de rechterstoel. Wat betekent dat? Wat betekent deze zitting? Als wij de Heere tegemoet gaan in de lucht, gaat er heel wat veranderen. Gelukkig wel. En dan komen we met z'n allen, één voor één, komen we ook voor de rechterstoel van Christus. Elke gelovige komt voor de rechterstoel. En daarvoor de rechterstoel bepaalt het vuur van de Heere, het heilige vuur, dat wordt daarmee bedoeld, of mijn werk stand houdt of niet. Of ik schade leid of dat ik loon ontvang. Het gaat niet over de behoudenis. Iemand die voor de rechterstoel van Christus komt, is behouden. Dus er is geen discussie meer over de behoudenis. Prijs de Heer. Dus u hoeft niet bang te zijn. Dat bent u ook niet, hoop ik. Het moet wel vrees zijn. U mag gerust, en ik mag ook, en ik moet het zelfs, erbij stilstaan, met welke materialen bouw ik op het fundament Jezus Christus. Hoe bouw ik op dat fundament? En dan gaat het hier over die kostbare materialen die kunnen blijven bestaan door het vuur. Maar als u met hout, hooi of stro gaat bouwen, dan begrijpt u wel, als je daar vuur op loslaat, dat denk niet dat er veel overblijft. Dat is eigenlijk, dat zijn werken uit onszelf. Eigen kracht. Waar de mens misschien zelf in centraal staat. Of dat de mens denkt, ik doe het op mijn eigen manier. Ik ga een kerkje spelen op mijn manier zoals ik denk dat het moet. Of misschien ook wel dat je zo druk bezig bent met het evangelie, maar dat je zelf niet verandert. Dat kan ook. Wat Henk Binnendijk wel een keer gezegd heeft, loon zal er komen pas als de Heer ook de kans krijgt in ons leven om zichzelf gestand te doen. Hoeveel is en wordt zichtbaar van de Heer Jezus, van de geliefde Zoon van God, in ons, in uw, in mijn leven? Wat hoort bij het fundament? Daar horen de meest kostbare elementen bij dat fundament. Daar past geen hout, stro, bij en hooi. En in de gemeente van Korinthe, nou daar kon men er wat van. De een was van Petrus, de ander was van Apollos, de ander van... De een sectarische boel. Maar wat heerlijk dat de Heere het toetst. En hij zegt ook door Paulus heen, ook datgene wat verborgen is, zal openbaar worden. Is dat niet mooi? Is dat niet prachtig? Dat het openbaar wordt? Stel je voor dat je de hemel in zou gaan. Ik stond voor de rechterstoel van de Heere. En mijn innerlijk wordt niet blijft verborgen. Dat zou toch niet kunnen? Stel je voor dat mijn innerlijk niet oprecht is. En dat zou ik zo de hemel inbrengen. Kan toch niet? Dat bestaat niet. Dat ik hier bijvoorbeeld ben, niet voor u, of eerst pas voor de heren en voor u, maar dat ik denk, nou, ik krijg een leuk zakcentje. Ze betalen me dan goed in Veenendaal. De Heer weet het allemaal. Of ik zet mijn beste beentje even in Veenendaal voor, misschien vragen ze me over een maand maar weer. Dat zijn onoprechte motieven. Waar ook Paulus van beschuldigd werd. Hij was een valse apostel en hij deed het voor zichzelf. Nou, Paulus, die zegt, hou je mond maar. Straks zullen de verborgenheden zullen bovenaan het licht komen. Prachtig, hè? Voor een gelovige is het toch niet erg dat het verborgenheid boven zichtbaar wordt? Of zegt u van, oh, ik weet niet. Ik zit hier wel, maar ik zit hier, ik kijk met vroom hart naar mijn broeder of zuster. Dat wordt allemaal, komt het boven aan de orde. Wordt allemaal openbaar. Dank u wel, Heer, daarvoor. Maar als u het in het licht hebt gebracht vandaag, of gisteren of eergisteren, praat de Heer nergens meer over. Dat is mooi. Dat doet de Heer. Zie, in de wereld is het zo, eens een dief, altijd een dief. Maar dat is bij de Heer niet zo gelukkig, prijs de Heer. Als je dan je zonde beleidt, dat je bijvoorbeeld iets gestolen hebt, of weet ik het wat, of je hebt de belasting, dan vergeeft de Heer het. Dan vergeeft de Heer het. Zo is God. Dus het is heerlijk dat de Heer ons beoordeelt. Om te zien, wat is er eigenlijk terug te vinden van mijn heilswerk, in mijn volgelingen, in mijn gemeente. Daarom zitten we hier ook. Om gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus. Er is nog een zitting. Ik ga ervan uit dat u allen voor de rechterstoel van de Heer Jezus komt. Daar ga ik even vanuit vanavond. Iedereen gaat straks, als de opname er is, mee hem tegemoet in de lucht. Zullen we daarvan uitgaan? Kan iedereen zeggen ja? Dan zijn er mensen die zeggen, ik weet niet. Nou, dan mag u na die tijd even bij me komen. Dan kunnen we daarover praten. Want het is maar één stap tot Jezus. Ga niet deze deur uit zonder dat u tot geloof bent gekomen. Of dat u zegt, ik hoor bij de Heer Jezus. Ik kom daar ook voor die rechterstoel. Hij gaat mij beoordelen. Maar er is nog een zitting. En die zitting, dan wil ik u even meenemen, die staat in Matteüs. Matteüs 25. Ik weet niet hoe u precies denkt natuurlijk, qua theologie, maar ik weet het wel van de broeders een beetje. Ik geloof dat de eerste heilsfeit dat de opname zal zijn. We gaan de Heer tegemoet in de lucht en dan komt de grote verdrukking. Maar het einde van de grote verdrukking, dan zijn we in Matteüs 25. En dan zien we in hoofdstuk 25 vers 31 het volgende. Heel belangrijk om te lezen, want wij zullen daar ook zijn. Maar dan als verheerlijkte heiligen. U hebt geen vliegtuig nodig. Echt niet. Wij zullen bij hem zijn, want waar hij is, zullen wij ook zijn. Wij zijn net als de engelen, zegt de Bijbel. Zijn we eindelijk van onze auto's af, hè? En dan staat er, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Het gaat hier dus, heel belangrijk om te bedenken, de Heer Jezus komt uit de hemel met de engelen en de heiligen, zijn gemeente. En hij zal zitten op de troon van David. En dan komen alle volken naar hem toe. En die volken die worden beoordeeld. Op grond waarvan? Op grond van deze zin. Wat u aan mijn minste broeder hebt gedaan, hebt u aan mij gedaan. Op grond daarvan worden de volken, worden mensen toegelaten. In het Messiaanse Rijk. In het komende Vrederijk. Het duizendjarig Rijk. De schapen worden toegelaten. De bokken niet. De bokken, wat de Heer ook zegt. Aan het einde van dit gedeelte. Dan zegt hij in vers 45. Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet aan of voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dus ze worden toegelaten in het Messiaanse Rijk. Ze mogen daar leven onder zijn regering. Ze horen bij het eeuwige leven. En de anderen moeten wachten tot ze voor de grote witte troon moeten verschijnen. Daar gaan we zo meteen naartoe. Deze mensen zijn nog niet verheerlijkt. Maar ze leven als bomen. Zo oud worden ze. Onder de zegen van de Heere in het duizendjarige Rijk. Daar worden ook weer kinderen geboren. Het gaat gewoon door. In het duizendjarige Rijk. En er zullen nog velen tot geloof komen, maar er zullen ook weer velen afdwalen. Jammer genoeg. Dus voordat de eeuwigheid aanbreekt, is daar ook eerst het Messiaanse Rijk. Want de Heere, die houdt vast aan zijn beloften. Het hele Oude Testament staat er vol mee. En dan het laatste oordeel. Het oordeel voor de grote witte troon. En dat vindt u in het boek Openbaring onder andere. En straks gaan we nog even terug ook naar Prediker. En ook Handelingen 17. Er staat in Openbaring 20. De herziende Statenvertaling denkt ook dat dat het laatste oordeel is. Nu hebben we niet dat die mensen het laatste woord hebben natuurlijk. Maar die hebben dat titeltje erboven gezet. En er staat in vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg. Zodat er geen plaats meer voor hen te vinden is. Nee, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. Moet u voorstellen wat hier staat. Het is de grote witte troon. Voor die grote witte troon, kleinen en groten, zijn alleen maar ongelovigen. Er staat niet voor niets. Doden. Weet u dat van een gelovige nooit gezegd wordt dat hij dood is? Een gelovige leeft. Een gelovige leeft. De Heer Jezus zegt tegen de gelovigen, u zult in eeuwigheid niet sterven. U zult de dood niet zien. Dat zegt de Heer Jezus tegen de gelovigen. Maar iemand die niet gelooft is nu al onder het oordeel, is in principe geestelijk dood. Dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Zonder dat mensen het weten, leven ze op een tijdbom. Zijn ze in een enorme gevarenzone. En de Heer die zegt, hier wordt een boek geopend, maar het is een formaliteit. De boeken worden geopend. En ook het boek des levens, maar er staat niemand in. Want ze worden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken stond, overeenkomstig hun werken. Een gelovige wordt nooit gered vanwege zijn werken. Een gelovige wordt gered vanwege het geloof. En in de eeuwige straf is gradatie van straf. De een wordt meer gestraft dan de ander. Overeenkomstig zijn werken. Maar iemand gaat nooit verloren vanwege zijn werk, maar vanwege zijn ongeloof. Daarom gaat iemand verloren. Want ongeloof betekent, lieve broeders en zusters, ongeloof betekent dat je God een leugenaar hebt gemaakt. De duivel is een leugenaar en een moordenaar. Maar nu zegt de ongelovige, God is een leugenaar. Wat erg. En als dat dan zo is, als dit staat te gebeuren, dit gericht, hoe kan het dan zijn dat zoveel mensen zo onverschillig zijn? Hoe kan dat? We gaan nog even terug naar Prediker. In Prediker 8, misschien kent u die tekst wel, misschien ook niet, maar het zegt heel veel. Prediker 8. Die tekst die trof mij heel erg in relatie met het laatste oordeel. Daar staat in vers 11, omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet, verlengt God zijn dagen. Moet u eens even goed lezen wat hier staat. Of even luisteren. Ik zal het nog een keer lezen. Omdat het vonnis, het oordeel, de straf over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet, verlengt God zijn dagen. Stel je voor. Ik praat zo meteen met u, even bij de koffie. En u zegt tegen mij, Rennie, waar woon jij? Nou, ik zeg, ik woon in Friesland. Dat is goed geantwoord. Maar ik zeg bijvoorbeeld dat ik in Dokkum woon, terwijl ik in Ternaat woon. Dus ik zeg, ik wil die man niet vertellen waar ik precies woon. Dus ik zeg, ik woon in Dokkum. En ik krijg direct een verlamde hand. Zo. En u vraagt me nog wat. En mijn andere hand die is ook verlamd. Dat zou het zijn. Oftewel, de straf komt direct uit de hemel en ik word gestraft. Kent u een voorbeeld van iemand die direct gestraft werd? Ik denk het, ja. Kent u, wie hoor ik een naam? Ja, koning Herodes. Ik ken nog een koning, Jerobeam. Hij wees en zijn hand bleef staan. Ja. Maar hier zien we dus eigenlijk de genade van God. Omdat men dus slechte dingen doet, maar het wordt niet direct bestraft. Gaat men gewoon door, alsof er niks aan de hand is. Ja, dat is de mens. Oh, mijn leugen heeft geen gevolgen, dus ik ga lekker door. Ik rij over de vierbaan weg, of weet ik wat voor banen, en ik heb de 200 ervoor. Er staat overal 100 of 120, maar ik krijg toch geen boete. Begrijpt u? En God die is zo goed. Want wat wordt het niet vaak tegen ons gezegd? Waarom grijpt God niet in? Dan moet hij het eerst bij mij ingrijpen. En niet bij de ander. Maar we denken altijd dat die ander zo verkeerd is. En wij zelf zijn natuurlijk wel redelijk goed. Wat is God genadig, hè? Wat is God genadig? En dat is de consequentie. We worden niet direct gestraft. Soms zie je in de Bijbel, dat kent u ook wel, dat er ook in gemeenten mensen ziek zijn of sterven, omdat er zoveel zonde is. Een van die gemeenten was de gemeente van Korinthe. Dat betekent niet dat het overal zo is. Dat moet u niet direct zeggen, oh dan is het overal zo. Dat is de verkeerde gedachte. Maar in de gemeente van Korinthe, zei Paulus, daarom zijn er bij jullie mensen zwak, ziek en sterven er niet weinigen. Waarom? Omdat het een grote puinhoop was in Korinthe. Men nam een loopje met God. En God greep in. Weet u waarom God ingreep? Om het niet erger te laten worden. En dat ze nog verder zouden afvallen. God is genadig. God weet veel meer van ons dan wij dat vaak doorhebben. Begrijpt u nu een beetje waarom Paulus naar Athene gaat en het heeft over het gericht? Wat moet het apart zijn geweest voor de mensen in Griekenland? Hij staat er op de Areopagus. Voor Veenendaal is het niet... Dat ik dit vanavond predik is voor u waarschijnlijk niet vreemd voor de meesten. Die hebben dat vast wel eens gehoord. En die hebben ook wel van het evangelie gehoord. En Paulus die staat op de Areopagus. En hij ziet allemaal beelden. En zijn oog valt op die ene, op het ene beeld. En er staat bij, voor de onbekende God. En Paulus is slim, door de Heilige Geest. En hij zegt, jullie hebben niet door dat ik die God verkondig, waarvan jullie de naam niet weten. En die naam verkondig ik. En ik heb een ernstige boodschap voor vandaag de dag. Het gericht is in aantocht. Voor u, voor jou en mij. Want we hebben allemaal met dezelfde Heer te doen. Ook al worden we beoordeeld. We kunnen niet met de Heer spotten. We kunnen geen loopje met de Heer nemen. Want hij wil ons graag belonen. Hij wil u graag belonen. Hoe de Heer dat zal doen, dat is aan de Heer. Dat hij u meer verantwoordelijkheid geeft in het Messiaanse Rijk. Het zou best kunnen. Als u hier ook die verantwoordelijkheid hebt genomen. Maar als u dat hier niet doet. Als u in het weinige niet getrouw bent geweest. Kan de Heer u ook niet over veel stellen. Dat begrijpt u wel. Maar als u in het kleine wel getrouw bent geweest. Dan zal hij u ook veel over veel stellen. Dat is zo mooi wat de Heer doet. En Paulus die verkondigt dat zo prachtig mooi. In Johannes. Of in Handelingen 17. En hij zegt, wat tegenwoordig ook zoveel op geld maakt. Je moet niet denken dat je de godheid van goud of zilver of steen kunt maken. Van je eigen gedachten. God is anders. God stijgt boven alles en iedereen uit. God is niet in beelden te vangen. En daarom zegt de Heere, God verkondigt met het voorbijzien van de tijden van onwetendheid. Ook al die mensen daar in Griekenland zijn totaal onwetend. Ze weten van niets. Er zijn heel veel mensen in Nederland die weten van niets meer. Hebben geen enkele kennis. Hebben geen kennis van God, van de Bijbel. Helemaal niets. Ze weten niet eens meer wat er in de Bijbel staat. En in die tijd was het niet anders. Totale kennisloosheid. Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. In kerken, gemeenten is geen kennis meer van de Bijbel. Waarom niet? Ze lezen de Bijbel niet meer. Of ze krijgen geen goed onderwijs meer. Maar God verkondigt vanavond ook, als u niet veel ervan weet, wat u moet doen. Want hij verkondigt aan niemand uitgezonderd, aan iedereen, dat alle mensen zich moeten bekeren. Weet u waarom? Omdat die dag komt. Iedereen in Veenendaal en omgeving in Nederland krijgt de oproep om zich te bekeren. Want de dag komt en er staat, hij heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man, dat is de Heer Jezus, die hij daartoe aangesteld heeft. De opgestaande Heer. Hij heeft met zijn bloed elk mensengeslacht, elke mens ook in principe gekocht. Hij heeft recht op elke ziel. En hij zal ook elk mens oordelen. God heeft hem daartoe aangesteld. Hij zegt tegen het Joodse volk, niet ik zal u oordelen, maar het woord zal u oordelen. Dit, de Bijbel. Het levende woord van God zal u oordelen. De wet zal u oordelen. Misschien is het u opgevallen, zo aan het einde van dit gedeelte, dat er gelukkig mensen zijn die gehoor hebben gegeven aan de oproep. Je ziet eigenlijk daar op de Areopagus twee groepen ontstaan. De een die spotten, die in ongeloof blijven, en een klein groepje mensen die tot geloof komen. Ik hoop niet dat het hier zo is. Dat iedereen de Heer Jezus mag kennen. En voor hem nog meer bewust mag leven. Want Johan de Heerlied zegt het zo mooi. Al wat gedaan is, uit liefde tot Jezus. Kent u dat lied? Ja, hè? Dat houdt zijn waard. En blijft eeuwig bestaan. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Liefdevolle Vader, dank voor uw Zoon, de Heer Jezus. Wat hebben we toch een geweldig, rijke God en Vader. Wat hebt u ons rijk gemaakt in het evangelie. Maar ook, wat is het persoonlijk? Wat komt u dichtbij? U spreekt ons aan. En u zegt tegen ons, waar sta je? Het zijn zulke duidelijke woorden. Woorden voor het hart. Woorden van realiteit. We zijn onderweg, zegt prediker. Jongeren, ouderen, jullie zijn onderweg. Je blijft hier niet voor altijd. Vandaag kan de laatste dag zijn. En dan? Het laatste uur zelfs. En dan? Waar kom je dan? Als iemand sterft, dan is het lichaam overleden. En de ziel keert terug naar de Schepper. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Nee, het is niet om mensen bang te maken, maar om mensen bewust te maken. Bewust van leven en dood. Maar bovenal van het komende scheiding. Waar zul je de eeuwigheid doorbrengen? Bij wie? Waar? O lieve Vader. Wat hebt u? Ja, u hebt alles gedaan om duidelijk te maken hoeveel u van deze wereld houdt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Wie in u gelooft, Heer Jezus, zal leven, ook al is hij gestorven. Dan worden de woorden waar, zoals u hebt gezegd tegen de moordenaar. Moordenaar, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Daar gaan we naartoe, naar het paradijs. En ons lichaam naar het graf, wachtend op de verheerlijking. Wachtend tot de gemeente opgenomen wordt. Ja, oh ja, dan komen we voor uw rechterstoel, maar dan gaat het om uw naam te verheerlijken. Dank u wel, Heer. Als we daarover nadenken, dan hoop ik dat we mogen zeggen, o Heer, wilt u nog meer in mijn leven komen? Wilt u nog meer mijn hart openen, schoner maken, reiner maken? Wilt u nog meer mijn hart bewerken tot overgave? Tot het leven voor u en met u. Dat u nog meer uw gang kunt gaan in mijn leven, in mijn karakter. In het nieuwe leven wat u hebt gegeven. Dat uw geest nog meer de ruimte en de kracht krijgt om mij te veranderen. Niet voor niets wordt gezegd, word vervuld met de Heilige Geest. Wie vervuld is met de Heilige Geest, is vol met de Heer Jezus. De nieuwe schepping. De vrucht. O, dank u wel, Heer. Ik bid zo voor mijn broeders en zusters, zoals we hier met elkaar mogen zijn, dat u dat in ons allen wilt uitwerken. Dwars door alle tegenstand heen. In alle moeilijke situaties die we meemaken misschien. Dat u door kunt gaan met uw werk totdat u komt. En dat u in ons allen verheerlijkt wordt. Die rijke naam, die naam boven alle namen. En dat er niemand ook vanavond naar huis gaat, zonder zeker te weten, ik hoor bij de Heer Jezus. Ik geloof in hem. Wat er ook gebeurt, niemand kan scheiding brengen tussen hem en mij. Want ik heb mijn leven op hem gebouwd en vertrouwd. Dank u wel, Heer. Geprezen zij uw naam door Jezus onze Heer. Amen. We gaan een bekend lied zingen, gelukkig. Dat is Johan de Heer 7. Als in nood gezeten, geen uitkomst ziet. Zullen we dat staande gaan zingen? Na de zegenbeden zingen we nog dat prachtige lied. Wij reizen naar die stad. Dat is lied 19 uit Johan de Heer. Zullen we naar de Heer gaan en bidden om zijn onmisbare zegen. Dat de liefde van God onze Vader en de genade in Christus Jezus, onze dierbare Heer, en de onmisbare gemeenschap en leiding van de Heilige Geest, dat deze God en Vader, Zoon en Heilige Geest, u rijkelijk mag zegenen, vandaag, morgen en heel uw leven, totdat Hij komt en ons brengt waar Hij is. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Amen.